Gemeente namens de kerkraad deel ik u mee dat aanstaande zondag in beide diensten u hoopt voor te gaan dominee Vlietstra van Bunschoten. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 123, allebei de verzen, 123. Wij stellen ons eerst weer voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het Lucas-evangelie, het 10e hoofdstuk, de versen 25 tot en met 42. Lucas 10, vers 25 tot en met 42. En na de schriftlezing zingen we Psalm 86, het 6e vers, leer mij naar uw wil te handelen. Lucas 10, vers 25. En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, hem verzoekende en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij antwoordende zeide: Gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. En hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord, doe dat, en gij zult leven. Maar hij, willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste? En Jezus antwoordende zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heen gingen en lieten hem half dood liggen. En bij geval kwam een zeker priester diezelfde weg af, en hem ziende ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een leviet. Als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen en hij tot hem gaande verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des anderen daags weggaande, langde hij 2 penningen uit en gaf ze de waard en zeide tot hem: Draag zorg voor hem, en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Wie dan van deze 3 dunkt u de naaste geweest te zijn, desgene die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen en doe gij desgelijks. En het geschiedde als zij reisden, dat hij kwam in een vlek, en een zekere vrouw met name Martha ontving hem in haar huis. En deze had een zuster genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Doch Martha was zeer bezig met veel dienens. En daarbij komende zeiden zij: Heere, trekt gij u dat niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat zij mij helpen. En Jezus antwoordende zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen, maar één ding is nodig. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden. Dat vanmorgen tot ons komt, vinden we in het zojuist gelezen schriftgedeelte in het Lucas-evangelie, het 10e hoofdstuk, de versen 38 tot en met 42. En het geschiedde als zij reisden, dat hij kwam in een vlek en een zekere vrouw met name Martha ontving hem in haar huis. En wat er dan verder volgt, zoals we dat zojuist gelezen hebben. Laten wij samen over de bediening van het woord des Heren Gods zegen bidden. Heren, het is in uw goedheid dat wij ook aan de morgen van deze dag weer samen mogen komen. Ja, dat gij ons samen brengt aan deze plaats. Gij zijt het die ook tot op dit ogenblik uw bemoeienissen met ons houdt en uw zegeningen ons schenkt. En gij doet het ons ook op deze eerste morgen van het nieuwe jaar weer beleven, dat gij ons behoud zoekt. Ja, heren, want dat is het toch. Dat is toch altijd weer het geheim van elke kerkdienst. Als de gemeente mag samenkomen onder de verkondiging van uw woord, dan is dat omdat gij zondaren zoekt om ze te zaligen. Dit is een middel dat gij hebt ingezet, dit is een verordening van uwentwege, Heren, dat we zouden samenkomen onder uw woord om te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. En gij wilt dat zo, omdat het u behaagd heeft om door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. O Heren, en u geeft u ons ook in deze dag nog weer de prediking van uw woord. We mogen alle jaren wel op de nieuwjaarsdag samenkomen, maar van het jaar bijzonder nu deze nieuwjaarsdag tegelijk ook een zondag is. Een dag die naar uw naam genoemd is en aan uw dienst geheiligd. Een dag die daarom alleen al een bijzonder karakter draagt, zoals dat met alle zondagen het geval is. En dan van het jaar krijgt dat dit bijzondere accent, Heren, dat de nieuwjaarsdag een dag des Heren is. O, geef dat wij uw goedheid erin mogen zien, dat gij ons op deze dag ook weer wilt onderwijzen, en dat gij ons wilt spreken van dat ene nodige, dat u ons wilt wijzen op die zaligheid die er in de Heere Jezus Christus is, ja, dat gij ons van hem wilt spreken, die de hoogste profeet van zijn kerk is, die ook die enige hoge priester is en de eeuwige koning. Ja, Heere, geef er onze dankbare harten voor dat het evangelie van de Heere Jezus Christus onder ons nog weer verkondigd mag worden. En dat wij het nog weer mogen horen dat er vrede met God te verkrijgen is voor schuldigen, voor verlorenen. Dat er vergeving van zonde is bij u de Heere. Ja, dat zondaren die de dood en het verderf, ja de hel verdiend hebben, nochtans in genade kunnen worden aangenomen. Heere, wij bidden van u, maak er plaats voor. Maak plaats voor dat evangelie in onze harten. Geef ons heilbegerige harten. Geef ons harten die naar u en naar uw gemeenschap leren uitzien. Het is waar op een dag als deze, aan het begin van een nieuwe jaarkring, en kijken we onwillekeurig naar de toekomst. En ach, dan weten we het met elkaar wel, over de toekomst kunnen we weinig of niets vertellen. Maar als we zien op de ontwikkeling die er ook in de afgelopen jaren geweest is, en als wij op grond daarvan ook aan het begin van dit nieuwe jaar een verwachting moeten uitspreken, Heere, dan kan het naar de mens gesproken geen hoopvolle verwachting zijn. Dan kunnen we niet veel verwachting hebben. Dan ziet het er inderdaad donker uit in deze wereld. Dan zijn er vele dingen die ons met zorg kunnen vervullen. Dan zijn er verschrikkingen, dan zijn er angsten. Heere, als we zien op de ontwikkeling van de wereld, die hoe langer hoe verder van u afwijkt, en die hoe langer hoe meer met uw geboden afrekent, en die hoe langer hoe minder ernst maakt met de dingen die gij geopenbaard en ingesteld hebt. Als we zien, Heere, op de verkilling in de verhoudingen onder de mensen. Als we zien dat allerlei dingen, hoe langer hoe meer, onder de heerschappij van het kwaad en van de boze komen. En dat inderdaad de duivel de overste van deze wereld is. Wat voor verwachting kunnen we dan hebben aan het begin van een nieuw jaar? Maar Heere, wij bidden van u dat gij ons genade wilt geven om op u de Heere te zien. En om waarachtig te geloven dat gij regeert. En dat er niets geschiet zonder uw wil. Dat gij de teugels van het bewind in handen hebt, overhoogde Christus aan de rechterhand van uw Vader. En dat gij alle dingen bestuurt naar de raad van uw wil. Dat gij de geschiedenis schrijft. Dat gij het boek met de zeven zegelen in uw hand hebt. En dat gij de zegelen verbreekt. En dat het daarom gaat zoals gij wilt dat het gaan zal. Heere, geef ons geloof te beoefenen in uw regering. En geef ons er ook geloof bij dat gij alle dingen in wijsheid bestuurt. En dat gij ook alle dingen naar een doel leidt. En dat het uiteindelijke doel is de verheerlijking van uw naam. En de zaligheid van uw kerk. En de overwinning op uw vijanden. Heere, en gij zult dat doel bereiken. Geef ons dat te geloven en te vertrouwen. Maar geef er ons ook dit bij, Heere. Dat wij bij uw volk en kinderen mogen behoren. Want zullen wij nu in die toekomst delen en zullen wij dat geloofsvooruitzicht hebben dat gij de overwinning zult behalen, dan moeten wij inderdaad ook aan uw voeten leren zitten. Dan moeten wij inderdaad ook van de vele dingen die ons bekommeren en verontrusten afgebracht worden om dat ene nodige te bezitten. O Heere, wij bidden dat gij ons daartoe bearbeiden wilt door uw Heilige Geest. En dat gij ook in dit morgenuur, ja op deze hele dag, de prediking van uw woord gebruiken wilt. Tot ons onderwijs, tot onze zaligheid. Ach, wij zijn in onszelf diep afhankelijk van u. En we bezitten van onszelf niets, ook niet in dit nieuwe jaar. Heere, we staan weer met lege handen en we hebben weer nodig om uit u bediend te worden. Als u uw hand inhoudt en ons niet geeft naar onze behoeften, Heere, dan gaan we ledig heen. En wij bidden dan ook, ontferm u over ons, o genadige God. En wilt u voor ons zorgen op deze dag en al de dagen van dit nieuwe jaar. Wilt u ons begeleiden, persoonlijk, als gezinnen en ook als gemeente. Wilt u uw zegen schenken, onverdiend. Wilt u uw gunst bewijzen, hoewel die gunst verbeurd is. O zie, met een oog van ontferming op ons ter neer. En wil ook in het midden van onze gemeente nog wonen en werken. Ja, doe het ons ondervinden. En wilt gij het aan ons bewijzen, o God, dat u ook in dit nieuwe jaar nog aan uw verbond gedenkt. Dat gij nog te getrouwen zijt. En dat gij, o Heere Jezus Christus, niet alleen maar regeert en alle dingen bestuurt, maar dat u ook degene bent die u een gemeente vergadert. O, wilt gij dat vergaderend werk ook hier doen, ook in ons midden verrichten. En wilt gij er ook hier nog trekken met de koorden van uw ontferming en liefde. Wilt gij er ook hier nog overwinnen, Heere. Wilt gij ook hier in ons midden nog harten inwinnen voor u en voor uw dienst. Wilt gij nog zondaren bekeren, dat is uw werk. Daar hebben wij geen macht toe. Maar Heere, wilt gij dat doen en zo uw macht betonen in ons midden. Wilt gij door uw Heilige Geest onwederstandelijk werken en zondaren voor u doen buigen en doen smeken om de vrede. Maar wilt gij ook in ons midden dat werk wat u begonnen zijt voortzetten. En degene die u kennen verder leiden op de weg des levens. Meer zicht geven op uw genade, meer bediening uit die enige zaligmaker. Ja, geef hen geloof opdat zij in het geloof ook bewust uit hem mogen leven en uit hem bediend mogen worden. En dat ze het mogen weten in wie ze geloofd hebben en in wie al hun heil en zaligheid gevonden wordt. O Heere, wilt gij dan al die dingen geven die we nodig hebben. Maar wil ook van ons wegnemen al die dingen die we moeten missen. Die scheiding maken tussen u en ons. Heere, we zijn dit nieuwe jaar begonnen met een zondig hart. We zijn nog steeds mensen tot alle boosheid geneigd. Dat moeten ook uw kinderen belijden. En o, daarom, we hebben het zo nodig om ook bewaard te worden voor het kwaad. Uw hand moet ons beschermen, Heere. Uw hand moet niet alleen ons leiden en uw hand moet niet alleen in onze noden voorzien, maar diezelfde hand moet ons ook beschermen tegen alle kwaad en tegen de zonde en tegen de verkeerdheid. O Heere, wij bidden van u. Laat dan uw geest ook in dit opzicht werken. En wilt gij ons genade geven? Genade voor genade. Als wij dat bidden, Heere, dan beseffen we tevens, daar hebben we dan ook geen recht op. Dat is onverdiend. Maar wilt u niettemin, ondanks dat het onverdiend is aan onze kant, toch aan ons gedenken. Wees zo met ons, nu en altijd. En wilt u ons alles geven wat mag strekken tot de verheerlijking van uw naam en tot de zaligheid van onze zielen. Laat zo ook deze eerste woordbediening in ons midden gezegend zijn. Zegen de prediking van uw woord niet alleen hier, maar overal waar die op deze dag plaatsvindt. Sterk allen die gij tot de verkondiging van uw woord roept. Ja, wilt gij ook bij het begin van dit nieuwe jaar alom betonen, Heere, dat gij overwinnaar zijt. En doe dan het rijk van de vorst der duisternis afbreuk. Vernietig zijn listen en verijdel zijn plannen. En wilt gij, o Heere, voorspoedig rijden op het woord uwer waarheid en uw rechtvaardige zachtmoedigheid. Om Jezus wil. Amen. We zingen de 19e psalm, het 6e en 7e vers. Psalm 19, vers 6 en vers 7.
Thank you.
Gemeente, aan het begin van een nieuw jaar lopen wij altijd gevaar dat wij ons verliezen in bijkomstigheden. Dat doen we altijd. Altijd is het mensenleven in gevaar om zich te verliezen in bijkomstigheden. Maar op een eerste dag van een nieuw jaar is dat bijzonder het geval. Niet waar, we staan allemaal weer voor een onbekende toekomst. Dit jaar, wat het ons zal brengen, wat het zal worden in de wereld, in ons gezinsleven, in ons persoonlijk leven, we weten het niet. En het heeft ook weinig nut om daarover te denken en daar bespiegelingen over te houden. Ik zeg niet dat het helemaal geen nut heeft, maar het nut is gering, juist omdat wij toch moeten eindigen met de opmerking, met de constatering, we weten het niet. En daarom het is veel beter om ons direct bij het begin van dit nieuwe jaar maar door het woord des Heren te laten onderwijzen en ons door de Heren te laten zeggen wat dan wel nuttig en wat dan wel nodig is. En dan gaat het, zoals de Heere ons duidelijk maakt in de geschiedenis die voor ons ligt, niet om vele dingen. Niet om vele vragen en vele zorgen. Maar dan gaat het, als het gereduceerd wordt tot datgene wat waarlijk nodig is, slechts om één ding. Over dat ene nodige spreekt de Heere in deze tekst, in deze geschiedenis. De Heere laat zien wat dat ene nodige is. De Heere laat in de eerste plaats ook zien dat er maar één ding nodig is. We willen met elkaar deze geschiedenis gaan overdenken. In de eerste plaats er dan op letten dat één ding nodig is. En in de tweede plaats wat dat ene nodige dan wel bevat. Over dat eerste, dat er maar één ding nodig is, denken we vanmorgen na. Over dat andere, wat dat ene nodig is, zo de Heere wil in de avonddienst. Als het gaat over dat één ding nodig is, dan letten wij speciaal op wat de Heere daarin doet tegenover Martha. En als we vanavond hopen te letten over wat dat ene nodige is, dan zien wij bijzonder de Heere in zijn verhouding tot Maria. Een paar woorden over de geschiedenis die zeer bekend is. Er is een huis in Betanië en daar wonen twee zusters en een broer, Martha, Maria en Lazarus. Het zijn drie godvrezende mensen. De Heere komt er nogal eens en als hij komt wordt hij gastvrij ontvangen. Ze hebben hem lief en hij heeft hen lief. De geschiedenis vertelt ons dat er weer een gelegenheid was waarop de Heere met zijn discipelen in dat huis in Betanië aankomt. Martha, die hier als de woordvoerster, om zomaar te zeggen, als de gastvrouw getypeerd wordt, Martha ontving hem in haar huis. Maar u kunt zich wel indenken, als daar in één keer een gezelschap van 13 mensen komt, dan is er voor zo'n gastvrouw heel wat te doen. Dan moet er heel wat gereed gemaakt worden, dan moet er heel wat zorg zijn om alles klaar te krijgen, vooral als al die mensen ook mee blijven eten. En Martha voelt zich verantwoordelijk dat alles goed verloopt. Martha is vanwege die drukte die ze in één keer heeft vol zorg en ze is ook vol bekommering. Gaat het wel goed? En zal het allemaal wel zo zijn zoals zij graag wil dat het zal zijn? En waarom is ze zo druk bezig? En waarom maakt ze zich zorgen? Omdat zij de Heere lief heeft. En vanuit haar liefde tot de Heere wil zij hem het beste geven dat ze geven kan. En eigenlijk is het beste nog niet eens goed genoeg. En zo is ze druk en zo is ze in gedachten en zo is ze steeds maar bezig. En dan, ja, haar zuster laat haar alleen dienen. Maria heeft er geen erg in dat er zoveel werk te verrichten is. Maria is niet in de keuken. Maria is niet bezig met eten koken of boodschappen doen of alles wat er nog geregeld moet worden. Maria zit aan de voeten van de Heere Jezus. En zij luistert. Ze luistert naar wat hij haar te zeggen heeft. Als Martha dat ontdekt, dan ergert haar dat. En u kunt zich dat wel indenken hoe dat zo ongeveer gaat, want het waren mensen van gelijke beweging als wij, en als we onszelf in dat soort omstandigheden een beetje kennen, dan kunnen we ook wel zo ongeveer weten hoe het toen daar in dat huis in Betanië toe ging. Martha wil er niet rechtstreeks wat van zeggen. Ze wil onder deze omstandigheden geen scène maken, ze wil geen ruzie maken. Maar ze moet toch wel op de een of andere manier de aandacht van Maria weten te trekken. En u kunt zich wel indenken, ze doet het dan ook wel een beetje luidruchtig. Er valt in één keer met een slag een deur dicht, zodat Maria op zal kijken. Of ze rammelt extra luid met wat borden, zodat Maria toch maar in ieder geval er erg in zal hebben wat er gaande is. Maar alles wat Martha doet, het heeft geen effect. En Maria lijkt wel gekluisterd aan de woorden van de Heere. Zij heeft nergens anders oor voor dan voor wat hij zegt. En alles wat Martha doet, het heeft geen enkel effect. En ze blijft daar zitten. En Martha staat er steeds maar weer alleen voor. En dan wordt het haar in één keer te veel. Dan is de maat vol. Dan is ze een en al geïrriteerdheid. En ze stapt in één keer weer de kamer binnen. En ze zegt het niet tegen Maria, maar ze zegt het over Maria heen tot de Heere Jezus. Heere, trekt u zich dat niet aan? Dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg u dan eens dat ze me helpt? En dan is het eruit. En dan heeft ze haar hart gelucht. En dan hoopt ze dat het nu anders zal worden, maar intussen in haar hart is geen vrede, dat kunt u zich indenken. In haar hart ligt alles overhoop. En wat doet de Heere? Geeft hij Maria een verwijt en zegt, joh, help eens. Nee, in plaats dat hij Maria een verwijt maakt, gaat hij Martha terechtwijzen. Ernstig spreekt hij haar aan, Martha, Martha. Gij bekommert en verontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig. En dat ene nodige, dat is wat Maria hier uitgekozen heeft. Dat is het goede deel. En dat zal van haar niet worden weggenomen. Dus in plaats dat de Heere Maria corrigeert, zet hij Martha terecht. Dat wil niet zeggen dat hij alles afkeurt wat zij doet. Dat wil niet zeggen dat hij alleen maar kritiek op haar heeft. O zeker, er is ook in Martha veel te prijzen. En met name haar liefde tot de Heere en tot de dienst des Heeren. Er is veel te prijzen in haar dat zij het beste nog niet goed genoeg acht voor de Heere. En al die zorg, zeker het vloeit voort uit haar liefde tot hem. Maar haar fout is dat zij al deze dingen doet, zoals de Heere zegt, met bekommering en met verontrusting. Ze is een discipelin van de Heere. Zij heeft niet alleen de Heere lief, dat is nog maar het tweede. De Heere heeft haar lief, zoals er op een andere plaats in de schrift staat, dat hij hen allen lief had. En als vrucht van zijn liefde tot haar, heeft ook Martha hem lief. Zeker, ze is een discipelin van hem. Maar dat wil niet zeggen dat zij zonder fouten en gebreken is. Dat wil niet zeggen dat ze boven kritiek en correctie staat. Een kind des Heren heeft het meerdere malen nodig in zijn of haar leven, dat de Heren hem of haar terecht wijst. Dat de Heren hem of haar soms wel op een hele pijnlijke manier terecht wijst en op de plaats zet. En zo was het ook met Martha. Ze deed het vanuit een goed beginsel. En toch deed ze het op een verkeerde manier. En in al haar drukte is ze vergeten dat het niet om vele dingen gaat, maar slechts om één ding. Zij denkt dat er zoveel gedaan moet worden. Dat er zoveel geregeld moet worden. Dat er zoveel dingen zijn waar zij toch in ieder geval haar aandacht aan moet geven. Dat er zoveel dingen op ons pad geplaatst worden waar we onze zorg aan moeten schenken. En als een mens gaat denken dat er zoveel belangrijk is, wat gaat hij dan vergeten? Zijn eigen ziel. Dan gaat zijn ziel verkommeren. Dan gaat zijn vrede weg. Dan maakt hij zich niet meer druk voor de dingen der eeuwigheid. Dan komt het woord van de Heere op de zoveelste plaats. Dan is het zoeken van het koninkrijk iets wat we alleen in een overgeschoten ogenblikje doen. Dan is er geen plaats voor de Heere. En een gemeenschapsbeleving met de Heere wordt niet gevonden. Als we met veel dingen druk gaan worden, dan is het ene nodige, het allerbelangrijkste, het goede deel, niet meer aanwezig. En daar vloeit dan alle andere ellende uit voort. Want we kunnen nou van Martha zeggen dat zij het goed bedoelt. En we kunnen zeggen dat ze liefde in haar hart heeft voor de Heere. Maar als ze zich door die vele dingen laat overheersen, dan bloeit die liefde voor de Heere niet meer. En dan is er geen besef meer van een discipelin van de Heere te zijn. Nee, dan raakt ze zelf helemaal van streek en dan is ze een en al onvrede van binnen. Moet u eens zien wat deze vrouw aan het verliezen is doordat ze zo druk is. Ze verliest de gelegenheid om het brood des levens te eten. Zij is bezig om voor de Heere een maaltijd klaar te maken. Maar de Heere is er nu. En morgen is zij er niet meer. En nu komt hij met het brood des levens. Met het woord der zaligheid. En nu is er gelegenheid om door hem onderwezen te worden. Nu is er gelegenheid voor een hongerige ziel om gespijzigd te worden. Nu is er gelegenheid voor een dorstige ziel om gedrenkt te worden. Nu is er gelegenheid voor een arme om uit zijn rijkdom bediend te worden. Nu hij hier is, de hoogste profeet. Maria heeft begrepen dat de gelegenheid haar geschonken wordt om het voedsel, het brood des levens te eten. Maria heeft het begrepen dat het om die geestelijke dingen gaat en dat de Heere haar komt bedienen. Maar Martha, door haar drukte en door haar ijver en door haar bezigheden, verliest de gelegenheid om onderwijs van de Heere te ontvangen. Verliest de gelegenheid om van dat brood des levens te gebruiken tot verzadiging van haar ziel. En als zij die gelegenheid om het woord te horen laat voorbijgaan, dan mist ze ook de zegen van het woord. Dan mist ze ook de gemeenschap die een ziel mag oefenen door middel van het woord. Dan mist ze ook de zaligheid die de Heere door zijn woord wil meedelen aan de ziel. Ze is zo druk met allemaal wettige dingen. Ze is zo druk met allemaal geoorloofde dingen. Maar het beneemt haar de zegen voor haar ziel. En ondanks dat de Heere in haar huis is, heeft ze geen contact met de Heere. Ondanks dat de Heere onder haar dak is, leeft ze aan hem voorbij en langs hem heen. En heeft ze alleen maar aandacht voor wat zij allemaal doen moet. En als ze zich dan ergert aan Maria, dan raakt ze nog meer kwijt. Ze heeft, ik stel me voor, met vreugde de Heere en zijn discipelen ontvangen. En het is op dat moment door haar heen gegaan, dit kan een gezegende dag worden. En toch, door al die beslommeringen en door al die bezigheden en door al die drukte, raakt ze haar innerlijke vrede kwijt. En als een mens zijn innerlijke vrede kwijtraakt, dan blijkt dat uit het feit dat hij ruzie zoekt, bijvoorbeeld. Dan blijkt dat uit zijn irritaties, dan blijkt dat uit zijn ontevredenheid. En dan gaat Martha boos worden op Maria. En erger. Ze is maar niet alleen boos op Maria, ze is eigenlijk ook boos op de Heere, die er maar niets van zegt. En nu is zij zo druk voor hem, en hij zegt er niets van. Zij is zo bezig voor hem, en hij geeft niet eens blijk dat hij het waardeert. Hij waardeert het meer dat Maria daar aan zijn voeten zit, dan dat zij zo druk in de weer is. En als zij eigenlijk ontevreden is over de Heere, moet u het maar zien, dan raakt ze haar eerbied voor de Heere ook nog kwijt. En dan durft ze tot de Heere te spreken op een toon die niet past en die niet betaamt. Dan is ze haar respect voor hem die ze lief heeft kwijt. Zo wordt ze verteerd door afgunst, zo wordt ze verteerd door ontevredenheid. En dat komt ervan als een mens druk is met vele dingen. Dan gaat de vrede weg, dan gaat de goede verstandhouding weg, dan gaat de Heere weg, dan raakt de eerbied voor de Heere zoek. Dan wordt de mens hoogmoedig, zeker ook dat, hoogmoedig, want Martha voelt zich heel wat meer dan Maria. Ze verheft zich boven haar, Maria zit er maar te luisteren. Zij is in de weer, zij is bezig met veel dienen. En zo voelt ze zich beter dan een ander. In één woord, het is van binnen bij Martha een zaak die totaal overhoop is. En daarin en daardoor is ze een gevaar voor zichzelf. Dat begrijpt ze op dat moment nog niet. Maar ze is een gevaar voor zichzelf. Met al haar ijver. En met al haar inspanning is ze een gevaar voor zichzelf, namelijk in dit opzicht dat zij zich van haar eigen zaligheid berooft. En als de Heere dat nu eens zo door had laten gaan, als de Heere haar nu eens in deze weg had voort laten gaan, dan had ze zich inderdaad van haar zaligheid berooft. En daarom, het mag wel pijnlijk zijn, en zeker ze heeft het ook wel als pijnlijk ondervonden, maar er was geen andere weg. Het was toch nog genade. Het was een rijke genade en ontferming van de Heere, dat hij dat woord van vermaan tot haar sprak. En dat hij ingreep, en dat hij door dat woord haar stopzette op de weg die haar naar het verderf voerde. Dat hij haar terecht wijst. Hoe pijnlijk het ook mogen zijn, het is niettemin zijn genade. Martha is in groot gevaar. En de Heere ziet dat. En daarom houdt hij haar tegen. En wijst hij haar terecht. Hij doet het liefelijk. Martha, Martha, zegt hij. Plechtig en ernstig noemt hij haar naam tot tweemaal toe. En als dat gebeurt, als de Heere iemands naam noemt, en zeker als de Heere iemands naam tot tweemaal toenoemt, dan mogen we er zeker van zijn, dat is een plechtig, een ernstig ogenblik. Mozes, Mozes, zo klonk het uit de brandende braambos. Simon, Simon, zo zegt de Heere tegen Petrus als hij hem gaat waarschuwen voor het gevaar dat hem bedreigt als de Satan hem wil ziften als de tarwe. Martha, Martha, zegt de Heere. En het komt uit zijn hart, dit woord van vermaan. Het is een woord waarin zijn liefde spreekt. En in die liefde moet hij deze discipelin terechtbrengen. Martha, Martha, gij bekommert en verontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig. En zo maakt de Heere aan haar duidelijk dat er inderdaad maar één ding is waar een mens zich als het erop aankomt voor in moet spannen. Dat er maar één ding is dat werkelijk nodig is. Is Martha de enige die deze fout gemaakt heeft? Deze fout dat ze bezig was met vele dingen. En dat ze daar druk mee was. En dat ene nodige over het hoofd zag. Is Martha de enige? Ach, was dat maar zo. Maar ik geloof niet dat er veel reden is om te zeggen, ach, wat wij bij haar aantroffen, dat vinden we bij niemand anders. Deze geest is alomtegenwoordig. Deze geest is ook onder ons. En laat ieder voor zichzelf luisteren en niet voor een ander. Wij kunnen ons ook zo bezighouden met aardse dingen. Goede dingen, jawel, goede dingen, geoorloofde dingen, dingen die bij het gewone dagelijkse leven horen, dingen waar we verantwoordelijkheid voor hebben, dingen waarin we een roeping hebben, dingen waarin we een taak van de Heere gekregen hebben, ons werk, ons gezinsleven, ons schoolwerk. Ach, er zijn zoveel dingen waarin we bezig moeten zijn. Er is geen kwaad woord van te zeggen dat Martha bezig is. Er is geen kwaad woord van te zeggen dat zij bezig is met veel dienen. En zo mogen wij er ook geen kwaad woord van zeggen als iemand getrouw zijn werk doet. Dat behoort hij ook maar te doen. Dat is ook een van de taken die de Heere ons opdraagt. En dat mogen wij bij het begin van het nieuwe jaar onszelf ook wel voorhouden. De Heere komt met een bepaalde roeping tot ons, ook ten aanzien van onze dagelijkse arbeid. En hij wil dat we daar getrouw in bevonden zullen worden. Maar het gaat niet om dat dienen in vele dingen. Het gaat er maar niet om dat we die taak moeten vervullen en die roeping getrouw moeten nakomen. Het gaat er niet om dat wij in deze dingen onszelf, dat wij deze dingen mogen verwaarlozen. De zaak is dat wij in die aardse dingen zo op kunnen gaan. Dat wij die aan de bovenste plaats, op de bovenste plaats van de dingen plaatsen. Dat wij daar al onze aandacht aan schenken. En dan zegt de schrift nee, hoewel de Heere ons een taak geeft. De mens is niet geschapen om met het aardse bezig te zijn. Dan zegt de Heere Jezus dat woordje maar, niet onze arbeid, niet onze zaken, niet de cijfers die we op school behalen, maar, er is wat anders, er is iets beters. Er zijn er die niet alleen met aardse dingen, ik bedoel geoorloofde aardse dingen bezig zijn. Er zijn er ook die met minder oorbare dingen druk zijn. Er zijn er die bezig zijn en die daarin opgaan, namelijk in de verkeerde dingen. In de wereldse zaken. Ik zeg nu wereldse, zo pas zei ik aardse. Daar is een, dacht ik, een tegenstelling tussen. Het aardse, dat is het geoorloofde. Maar in het spraakgebruik van de schrift wordt het wereldse, datgene wat op de aarde een plaats heeft, maar wat verkeerd is voor onze ziel. Wat een verderfelijke invloed heeft. De begeerlijkheid der ogen, de grootsheid des levens en al die dingen. Het wereldse, en hoeveel zijn er niet die daarvoor leven en die daarin opgaan. Dat is natuurlijk zonder meer verkeerd. En wie het daarbij uithoudt en wie daar zijn lust en zijn plezier in heeft, ach, die is er ver vandaan. Die is ver bij het heil en bij de zaligheid van zijn ziel vandaan. We kunnen hier op aarde proberen mee te nemen wat we mee kunnen nemen. En we kunnen zoveel mogelijk plezier en genoegen zien te krijgen. Maar ondertussen, onze ziel gaat verloren. Onze ziel komt om. O, ik hoop niet dat u zo dit jaar gaat doorbrengen. Ik hoop niet dat u in dit jaar zult gaan leven voor wat de wereld biedt. Heb er toch erg in dat de Heere zegt, één ding is nodig. We zijn allemaal op reis naar de eeuwigheid. En dan komt het er niet op aan hoeveel we in deze wereld genoten hebben. O nee. Dan komt het maar op één ding aan. Hebben wij de Heere leren kennen. En is onze ziel gered van het verderf. En nu geeft de Heere ons gelegenheid om van dat ene nodige te horen. O, laat dan toch het woord dat hij zelf spreekt ook ingang mogen vinden in onze harten.
En laat dat woord van de Heere midden in ons leven staan. Of wij nu in de aardse dingen of in de wereldse dingen opgaan en die het een en het al maken. De Heere zet daar het woordje maar middenin. En zijn woord is een ernstig woord. Zijn woord is een plechtig woord. Zijn woord is een woord dat ons tot bezinning zoekt te roepen. Maar gij, o mens, weet dat God u om al deze dingen zal doen komen in het gericht. Er zijn er ook die bezig zijn met veel dienens in de godsdienst. En die druk zijn met allerlei kerkelijke en godsdienstige zaken. Er zijn er ook in deze wereld die ervan uitgaan dat wat zij voor de Heere doen, belangrijker nog is dan wat de Heere voor hen doet. Nee, zo wordt het niet gezegd, maar zo blijkt het wel uit het leven. De activiteiten van de mens worden hoog aangeslagen. Alsof het in onze activiteiten zit. Alsof het in onze plichtsbetrachting zit. Alsof datgene wat naar buiten komt beslissend is. Ziet de Heere niet het hart aan? De Heere ziet het hart aan, ja. En niet in de eerste plaats onze daden. En niet in de eerste plaats onze woorden. Maar het hart. En het is niet in de eerste plaats van belang wat wij voor de Heere doen. Al moet ik er zeker bij zeggen, en dat houdt de schrift ons ook voor, dat het leven van hen die de Heere vrezen niet zonder vrucht kan en mag zijn. Al zegt de schrift ons inderdaad dat degenen die de Heere vrezen ook ijverig bevonden moeten worden in goede werken. Maar wat dan nog? Gemeente, wat dan nog? Wat betekenen zelfs de beste werken in vergelijking met wat de Heere voor een arme zondaar moet doen? Wat betekent al de inspanning en al de activiteit van iemand die de Heere zoekt te vrezen en te dienen en die dat met woord en wandel zoekt te bevorderen? Wat betekent dat dan nog in het licht van wat die Heere Jezus Christus voor zijn kerk gedaan heeft? Kunnen wij met onze inspanning, kunnen wij met onze deugden en met onze activiteiten, kunnen we daarmee Gods gunst verwerven? Kunnen we daarmee onze ziel redden? Kunnen wij met een christelijke wandel en met een godzalige opvoeding van onze kinderen en met offervaardigheid en met getrouwe waarneming van onze plichten en met eerlijkheid in zaken en al die dingen, kunnen wij daar wat mee bereiken bij de Heere? O, al zouden we al die dingen 100% volkomen doen, dan moeten we nog zeggen we zijn slechts ontrouwe dienstknechten en onnutte dienstknechten, want we hebben alleen maar gedaan wat we schuldig waren te doen. Wordt God daarin verheerlijkt? Althans, wordt hij daardoor groter? Wordt hij daardoor heerlijker? Ach, ik zeg niet dat het dienen van de Heere niet nodig is. Dat zou weer spreken van de schrift zijn. Ik zeg niet dat de Heere niet gevreesd en niet lief gehad moet worden en dat dat niet moet blijken in het woord en in de wandel in het leven van degene die de Heere vrezen. Maar dat zingt allemaal in het niet vergeleken bij het werk dat de Heere aan ons moet doen. Martha heeft dat ook vergeten. O, het is zeker een heilige roeping van een kind des Heeren om de Heere te dienen. Het is zeker een heilige roeping om ook voor de Heere te werken. Maar we mogen nooit vergeten dat de Zoon des Mensen niet in de eerste plaats gekomen is om gediend te worden, maar hij wil zelf dienen. Hij wil zelf geven. Hij wil zelf uitdelen. En voor dat uitdelende werk van de Heere, voor die bediening uit hem, is ook in het leven van Gods kinderen vaak weinig of geen plaats. Dan namelijk als ze druk zijn, druk met Niet alleen aardse dingen, maar ook godsdienstige dingen. Druk met kerkelijke aangelegenheden. En wellicht is dit een gevaar dat met name ambtsdragers bedreigt. Dat ze zo bezig zijn met kerkelijke en met godsdienstige en zelfs met geestelijke zaken, dat ze daardoor het ene nodige voor zichzelf vergeten. En dat ze met al hun activiteiten over het hoofd zien dat ze zelf ook een ziel hebben. En dat ze aan de voeten van de Heere moeten leren zitten om door hem bediend te worden. Laten wij ons met Martha terechtwijzen op deze morgen. Laten wij ons met haar door de Heere vermanen. En laten wij ons met haar door de Heere zeggen, één ding is nodig. Ik ga er nu niet op in al te breed wat dat ene nodige dan is. En waarin dat bestaat. En waarom dat het ene nodige is. Ik hoop daar vanavond dieper op in te gaan. Maar uit de geschiedenis, en zoveel zeg ik er nu wel van, uit de geschiedenis blijkt wel dat dat ene nodige, dat is wat Maria heeft uitgekozen. Zij zit daar aan de voeten des Heren. Ze zit daar om zijn woord te horen. Zo staat er in het 39ste vers. Zij zit daar als een hongerige. Zij zit daar als een dorstige. En ze zoekt bediend te worden uit hem. Ze zoekt van hem te ontvangen wat ze voor haar ziel en voor haar zaligheid nodig heeft. Het ontvangende leven. Het met lege handen tot de Heere komen. Dat is het nodige. Alles wat hij geeft en wat wij van hem mogen ontvangen, dat is het wat we in de eerste plaats moeten zoeken en betrachten. Dat ene. Gemeente, er zijn duizenden dingen. Duizenden dingen die op hun beurt allemaal belangrijk zijn. Duizenden dingen waar we onze zorg en onze aandacht aan geven. Er zijn duizenden dingen die ons in dit leven in beslag nemen. Die ons proberen te verlokken. Die ons proberen te verstrikken. Er zijn duizenden dingen die aantrekkelijk zijn. Maar wat zou het een mens baten als hij de hele wereld wint en schade aan zijn ziel leidt? Wat zou het ons baten als 1984 een in vele opzichten rijk en gezegend en vredig jaar zou zijn, waarin het ons goed ging in ons persoonlijk leven, waarin het ons goed ging in ons gezinsleven? Wat zou het ons baten als 1984 een jaar van vrede en welvaart was? Wat zou het ons baten als we allen ons deel in die welvaart zouden mogen hebben of herkrijgen? Als we schade leden aan onze ziel? Wat zou het ons baten als je de beste, de mooiste cijfers zou krijgen op school? Als je je examen zou kunnen halen dit jaar? Wat zou het ons baten als je een baan zou kunnen vinden naar je zin? En als je goed geld zou kunnen verdienen naar je zin? Wat zou het ons baten als je in vele opzichten voorspoed zou meemaken, als dat ene nodige gemist wordt? Met al dat vele wat zo aantrekkelijk is, en met al dat vele wat op zichzelf niet verkeerd is, kunnen we straks niet voor de rechter verschijnen. En we moeten voor die rechter staan. En als je dan alleen maar de dingen van beneden hebt, en je hebt dat ene nodige niet, en je leidt schade aan je ziel, wat ben je dan nog verder opgeschoten dan een arme heiden die niets heeft geweten van het woord des levens? O, laten we ons vandaag toch door dat woord van de Heere tot de orde laten roepen, en niet op de vele dingen letten, maar op dat ene nodige. Er zijn op een eerste dag van een nieuw jaar ook misschien wel vele zorgen, vele vragen en vele raadselen. Als u de wereld om ons heen bekijkt, ik zei zo pas, als het een jaar van vrede en welvaart zou mogen zijn. Wel, als je dat zegt, dan heb je in je gedachten al een vraagteken gezet, nietwaar? En misschien wel twee vraagtekens ook. Want wat kunnen we voor dit jaar verwachten? Vrede? Welvaart? Ligt dat in de lijn van de verwachtingen? Het zal, naar de mens gesproken, ook in dit nieuwe jaar wel weer moeilijker worden. En wel weer spannender. En wel weer onrustiger. En er zullen wel weer nieuwe dreigingen zijn. En er zullen wel weer momenten zijn dat we als het ware als wereld balanceren op de rand van de afgrond. En dat er elk moment een geweldige ramp kan uitbreken. En afgedacht nog van wat we in de wereld te verwachten hebben. Gisteravond hebben we elkaar de namen genoemd van hen die in het voorafgaande jaar uit het midden der gemeente en uit de kring van hun gezin werden weggenomen. Er zullen ook dit jaar weer mensen sterven. En wie leeft er die de slaap niet, des doods niet eens zal slapen? Er zijn er nu al, misschien niet zoveel hier in ons midden, maar wel anderen mogelijk die met ons meeluisteren aan de kerktelefoon. Of anderen die in een ziekenhuis liggen, die ernstig ziek zijn. Of die vragen, ernstige vragen hebben ten aanzien van hun gezondheid. Hoe zal het gaan? Hoe zal het gaan in dit jaar? Zullen we beter worden? Zal er genezing zijn voor onze kwaal? En zo kunnen we vele vragen stellen, vele vragen. Zo kunnen we vele zorgen hebben. En we kunnen ten aanzien van al die dingen zo bezig zijn. Onze gedachten kunnen daar omcirkelen. Onze gedachten kunnen daar voortdurend mee bezig zijn. En dan is er dat gevaar opnieuw, dat we met al die dingen druk zijn. Nee, zegt de Heere, al is het begrijpelijk dat de mens zorgen heeft over zijn gezondheid. Al is het begrijpelijk dat de mens zorgen heeft als het gaat over de wereld waarin wij leven met alle spanningen en met alle gedreigingen. Maar één ding is nodig, te midden van alles wat verward, te midden van alles wat beangstigt. Één ding is nodig. En als het op dat nodige aankomt, ach, dan blijft er niet veel ruimte meer over voor de vele dingen. Als dat ene nodige waarlijk beslag van ons hart, bezit van ons hart gaat nemen, dan wordt al het andere van minder belang en van betrekkelijk belang. Gemeente, op weg naar de eeuwigheid, en dat is uiteindelijk onze bestemming. En we zijn op weg naar de eeuwigheid. Op weg naar de eeuwigheid hebben we geen geld nodig. Om zalig te worden niet. Op weg naar de eeuwigheid hebben we geen gezondheid nodig. Om zalig te worden niet. Op weg naar de eeuwigheid om zalig te worden hebben we geen goede baan nodig. En geen positie in deze wereld. Dat kan desnoods gemist worden. Denk maar aan Lazarus in de gelijkenis. Een man bedekt met zweren, een bedelaar. Hij had geen positie in de wereld, hij had geen gezondheid in deze wereld. Hij had geen bezittingen in deze wereld. Een arme bedelaar, overdekt met zweren. En toch, ondanks de vele dingen die hij miste, hij werd door de engelen gedragen in Abrahams schoot. En hoe kwam dat? Dat was niet vanwege zijn armoede. Dat was niet vanwege zijn meelijwekkende positie, oh nee. Maar dat was omdat dat ene nodige in zijn leven gevonden werd. Er was wat goeds in zijn leven voor de Heere gevonden. Hij had zich druk leren maken om dat koninkrijk te zoeken en de gerechtigheid van dat koninkrijk. En al de andere dingen waren voor hem weggevallen. Hij was bezet geweest met de vragen naar de verzoening met God en naar de vrede met God. En zo had hij de Heere nodig leren krijgen. En zo kwam hij op weg naar de eeuwigheid toch behouden aan. Maar de man die wel een naam had en de man die wel bezittingen had en de man die wel gezondheid bezat en de man die alle dagen overdadig en prachtig kon leven, Als hij de ogen opslaat, dan slaat hij de ogen op in de pijn, in de buitenste duisternis. En hoe kwam dat? Niet omdat hij rijk was. Niet omdat hij op aarde zo voornaam was, dat niet. Maar hij had zoveel dingen. En dat ene, dat allernodigste, dat ontbrak hem juist. Gemeente, zo komt de Heer ons ook op deze eerste morgen van dit nieuwe jaar weer vertellen. Eén ding is nodig. Beseffen we dat? Hebben we dat in ons leven al geleerd? Is bij alles wat onze aandacht vraagt, de aandacht van onze ziel toch gericht op dat ene? De Heere te mogen kennen, hem te mogen vinden, zijn gunst te mogen smaken, zijn genade te mogen bezitten. O, laat dat in dit nieuwe jaar ons begeren, het verlangen, de wens, het uitzien van onze ziel mogen zijn. Laten we, als het ware vanmorgen voor onszelf, die keus doen. Van Maria wordt gezegd dat het een keus is. Jazeker, zo wordt het de keus van alle die de Heere vrezen. Om dat ene nodige te betrachten. O, als het nog nooit onze keus geweest is. Als we nog altijd met de vele dingen bezig zijn en dat ene verwaarloosd hebben. Laat dan de genade Gods door ons begeerd worden. Om van de Heere genade te ontvangen. Ja, om die keus te doen. En om waarlijk bezig te zijn met het belang van onze ziel. Met de Heer, met zijn woord, met zijn dienst en met onze zaligheid. Dat wil niet zeggen dat we dan het aardse zullen gaan verwaarlozen. Maar het wil wel zeggen dat het aardse op de tweede plaats komt. Het wil wel zeggen dat wat de Heere voorop stelt ook in ons leven voorrang krijgt. Het wil wel zeggen dat datgene wat het zwaarste is, het zwaarste gaat wegen. Hoe belangrijk is uw ziel? Hoe taxeert u uw ziel? Hoeveel tijd besteedt u aan uw ziel? Vergeleken met uw lichaam, vergeleken met uw uiterlijk, vergeleken met het aardse, vergeleken met vorderingen en vooruitgang in deze wereld, hoeveel tijd besteedt u aan uw ziel? En nou gaat het niet om nieuwjaarsvoornemens, want op 2 of 3 januari zijn we de voornemens van 1 januari meestal alweer kwijt. Het gaat er niet om wat we vandaag besluiten, want ach, de mens moet het maar niet te veel van zijn eigen beslissingen verwachten. En zeker niet op geestelijk gebied. Maar het moet wel zo zijn, en God geven dat we daarin getrouw bevonden worden. Dat we al de dagen van ons leven, dat woord als het ware geschreven zien staan voor onze ogen. Maar, o mens, wie ge ook zij, maar één ding is nodig. En dat we dat goede deel, dat onvergankelijke bezit, van harte mogen begeren en van harte zullen zoeken. Amen. We zingen Psalm 25 en daarvan het 7e vers. 25 vers 7.
Thank you.
en barmhartig God, wij komen aan het einde van deze dienst nog weer voor uw heilig aangezicht. En we mogen u danken dat gij ons vanmorgen dit woord hebt gegeven, Heere. Dat woord over het ene nodige. Ach, dat is zo nodig dat we dat elke keer weer horen. Want wij zijn mensen die geneigd zijn altijd weer met de vele dingen bezig te zijn. En aan de vele dingen onze aandacht te schenken. En door de vele dingen zo bezet en ja zelfs zo verstrikt te worden. Dat onze ziel er schade van leidt. Ach Heere, u weet het, wie het zijn in ons midden. Die zo leven dat ze hun ziel voorbij leven. Dat ze u de Heere voorbij leven. Dat ze aan de zaligheid van hun ziel en aan uw woord eigenlijk geen aandacht schenken. Heere, u weet het, hoe groot het gevaar is dat ons in dat opzicht allen bedreigt. Het gevaar dat wij op deze weg voortgaande de zaligheid zullen missen. En daarom, u roept het ons toe. Eén ding is nodig. U spreekt dat goddelijke maar. En u roept ons tot de orde. Heere, wij bidden van u dat gij dat woord voortdurend voor onze aandacht wilt plaatsen. En dat u het ons voortdurend in herinnering wilt brengen. En dat u het ons op het hart wilt binden. Als de verzoeking er is om weer vele dingen te doen en met vele dingen bezet te zijn. Dat we dan steeds maar weer mogen horen. Eén ding is nodig. O, wij bidden van u, leg gij zelf in ons aller hart. Voor het eerst of bij vernieuwing die begeerte naar dat ene. Doe ons verstaan, Heere, dat en waarom dat zo nodig is. En geef dat we het zo persoonlijk mogen betrachten. Dat we persoonlijk met Maria aan uw voeten mogen zitten. Om daar onderwezen te worden. O God, werk dat. Werk dat voor het eerst in het leven van hen die opgaan in het aardse. Of die opgaan in het wereldse, in het verkeerde. Werkt dat ook in het leven van hen die opgaan in het godsdienstige en het heimelijk daarvan verwachten. Werkt dat in het leven van een ieder, Heere. O, wij smeken u dat gij door uw heilige geest ons die les wilt leren en die correctie wilt geven die we nodig hebben. En houd ons in die weg waarin gij ons moet brengen. O God, wij bidden u. Zegen ons zo en laat zo dit nieuwe jaar een jaar van uw genade mogen zijn. Een jaar waarin dat ene nodige door ons allen mag worden betracht en nagejaagd. Ja, door ons allen mag worden gekend en beleefd. En dat wij zo deel mogen hebben aan uw grote ontferming. Het is waar, er zijn vele dingen die ons bezig kunnen houden, ook vele zorgen. Ook vele beslommeringen, vele benauwdheden kunnen er zijn. Maar als we dat ene nodige bezitten, Heere, zult gij ons dan ook niet door alle andere moeite heen helpen? Zult ge ons dan ook niet door de zorgen heen leiden? Dan geldt het ook, dit zal van haar niet worden weggenomen. Heere, we hopen er vanavond met elkaar verder over na te denken. Met name over het inhoudelijke ervan. Breng ons samen en geef ons een gezegende uren in uw gunst. Ja, hoor ons naar de rijkdom van uw ontferming om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 37, het derde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.